Markus hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 8. De laatste versen waar ik over ga spreken. Vers 9 tot 20 zult u mij niet over horen. Ik had mij ooit voorgenomen daar misschien iets over gaan vertellen waarom het niet in de Bijbel hoort. Dat hou ik waarschijnlijk voor een andere keer. Markus 16, 1 tot 8. En toen de Sabbat voorbij was, de zaterdag waarop Jezus in het graf lag, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen om hem te gaan zalven. En zeer vroeg, op de eerste dag van de week, gingen zij naar het graf toen de zon opging. En ze zeiden tot elkander, wie zou ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En toen ze in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad. En ontsteltenis beving haar. Hij zeide tot haar, wees niet ontsteld, Jezus zoekt gij, de Nazareër, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Dan zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. Ze gingen naar buiten en vluchten van het graf, want siddering en ontzetting hadden haar bevangen. En ze zeiden niemand iets. Want ze waren bevreesd. Zullen wij beginnen met gebed. Vader, we hebben het net ook mogen zingen in dat hele oude lied. Waar een berijming bij gemaakt was. Een oud lied waar ook onder stond oude berijming. Maar daar stonden die woorden in door uw woord en uw geest. Dat heeft mij afgelopen week ook weer zo bezig gehouden, Heer. Dat uw woord en uw geest nooit gescheiden werken. Wij hebben uw woord nodig, maar we hebben ook uw geest nodig. We hebben uw geest nodig en de geest gebruikt uw woord. En dat is ook ons gebed, dat op dit moment, dat als uw woord niet alleen in de voordienst gelezen wordt, dat het door uw geest tot ons mag komen. Dat wij dingen gaan zien die ons tot een diepere kennis, een erkentenis brengen en een dieper belijdenis. En een standvastiger geloof geven in ons wie u bent. En Heer, dat fundament gelegd mag worden. En dat verder gebouwd mag worden. En vandaag, Heer, heeft u ook mij weer geleid doorheen deze week. Doorheen mijn lezen en mijn studie. Dat u het heel anders op mijn hart gelegd heeft dan direct naar deze tekst gaat. Maar veel meer een inleiding om de glorie van Christus te laten zien. En Heer, ik kan geen mooier onderwerp bedenken, zoals Frans ook de dienst begon, Christus alleen. Heer, wij hebben een hoog verheven God, die op boven alles is, die troont in de hemelse gewesten, hoog, zeer hoog in de hemelen, zoals de psalm dat zegt. Maar in Christus bent u ons nabij. In Christus bent u naar ons toegekomen. En daarom willen wij ook, Vader, in zijn naam tot u komen. En vragen of dit een opbouwend boodschap mag zijn, verheerlijkend voor uw naam, dat wij Christus leren zien wie hij was in zijn mensheid en wat dat voor hem betekende. En dat uw Heilige Geest ons leidt, ieder persoonlijk. En ons brengt tot een leven meer in overeenstemming met wie Christus in zijn mensheid was en is. En al alles glorie en eer en heerlijkheid voor Christus alleen. In zijn naam, Vader. Amen. Wel, ik had het u al gezegd. Ik wil vandaag iets anders doen dan normaal. Ik ga de tekst niet in. Ik wil u meenemen naar een breder, groter, dieper, helder beeld van wie Christus is. We hebben gezien dat hij de Zoon van God is, is het niet? Doorheen heel Markus hebben wij dat gezien. Hij is opgegaan naar Jeruzalem, waar we eigenlijk de climax hadden en dat was de kruisiging. De 6 onrechtvaardige rechtszaken zijn we doorwandeld. We hebben de climax van het kruis gezien. We hebben ook lang stilgestaan dat hij zijn leven gaf als een losprijs voor velen. En dan die opstanding. Wel, soms lijkt het een aanhangsel, een bijlage. Ah ja, de Heer is opgestaan. En dan denken we ook al vaak van hij is opgestaan zodat wij op zullen staan, is het niet? Gericht op onszelf. Het hele evangelie kunnen we op onszelf betrekken. Alles wat Christus verworven heeft, daar zitten voordelen voor ons in. Hij is uit de doden opgestaan, zodat wij uit de doden op zullen staan. We lazen het vanochtend in Colossense. De eerstgeborene. De eerste die uit de doden is opgestaan, zegt 1 Korinthe 15. Ik wil u vandaag meenemen naar de opstanding van Jezus Christus. En volgende week ook nog. Ik wil het laten zien dat het veel rijker, breder, glorieuzer is dan wij ons kunnen inbeelden. Ik wil u meenemen naar eigenlijk een groot aantal facetten van de menswording van Jezus Christus. Ik wil u meenemen naar eeuwigheid verleden, waar de Zoon van God volmaakt was. Ik wil met u bespreken dat hij mens werd, hoe hij als mens leefde, hoe hij gehoorzaamheid leerde, hoe hij verheerlijkt is als Zoon, hoe hij heerst als Zoon, wat hij verworven heeft als Zoon, of als mens, laat ik het zo zeggen, en als hij terugkomt. En dat alles in één preek. Dus ik wil ze zich niet zozeer richten op wat het voor ons heeft gedaan, maar wat het voor Christus heeft gedaan. Dat is sola Christus, dat is op Christus gericht zijn. Het is eigenlijk Christologie in de vogelvlucht en dan gericht op de mensheid van Christus. Want vaak hebben wij het beeld dat ze... We geloven dat Jezus Christus God is, is het niet? Daar hebben we geen moeite mee. In die zin hebben we daar geen moeite mee. We zien dat, we geloven dat. We zien dat hij mens is. Maar waar de lijn ligt en hoe dat in elkaar overvloeit, dan hebben wij in onze gedachten nogal gauw dat het niet altijd even helder is. Ik wil u vandaag meenemen om enigszins helderheid te geven. De godheid van Christus kunnen wij duidelijk zien en hebben wij ook gezien. Ik wil u vandaag meenemen naar de mensheid van Christus, de menswording. Dat het noodzakelijk was voor ons. Dat hij uit de doden is opgestaan, wat het voor hem betekent. En ik wil u laten zien, en luister. Ik wil u laten zien dat Christus na zijn opstanding rijker was, tussen aanhalingstekens, dan wat hij voor die tijd was. En dat is een vreemde gedachte voor ons, is het niet? Want hij was volmaakt God, hem ontbrak niets. Hij was de glorieuze Zoon van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nooit een moment geweest dat Jezus geen God was. En nu ga ik u vertellen dat hij iets heeft verworven, gekregen. Dat hij rijker is na zijn menswording en door zijn menswording en in zijn menswording. Maar het begint met de eeuwigheid verleden. Jezus Christus was de eeuwige Zoon van God. Ik neem u mee helemaal voor de grondlegging van de wereld. Er was nog niets dan alleen de drie-eenheid. Vader, Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven in de drie-eenheid en ik hoef dat niet allemaal uit te hameren. Ik pak hier theologische zaken die bekend moeten zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie-eenheid, de volmaakte drie-eenheid. Drie personen die verschillend zijn van elkaar in hun persoon, maar niet in hun wezen. Eén in wezen, de eenheid van de drie-eenheid is uniek. We hebben het gezien, is het niet dat Jezus God was? Hij genas zieken. Met één woord en een storm is gestild. Eén woord en doden staan op. Hij is Heer en Meester over de natuur, over bacteriën, over genen. Mensen die niet konden wandelen, sta op en wandel. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen met een Down-syndroom bij hem waren over een genetische ziekte. En de Heer sprak en ze waren genezen. De Heer is meester over natuur, demonen, bacteriën, virussen, ziekten, genetische afwijkingen en over de dood. Hij is Heer over hemel en hel. Zouden we daarmee kunnen zeggen? Hij is God. Jezus was werkelijk God en ik hoop niet dat u daarin twijfelt. En ik hoop ook niet dat u twijfelt aan het feit dat hij voor eeuwig de Zoon van God was. Want God zond zijn? Hij werd niet zijn Zoon, God zond zijn Zoon. Johannes hoofdstuk 3 vers 17. 16 kennen wij, maar wat staat er in 17? Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden. Oftewel, God zond zijn Zoon. Jezus werd niet de Zoon van God, God zond zijn Zoon. En dat is een belangrijk iets. Want wat zien wij daarin? Dat de Vader, en dat lazen wij ook in Colossenzen, dat de Vader alles in alles is. En dat de Vader de aarde en de natuur en de schepping gemaakt heeft door zijn Zoon. De Vader gaf de opdracht aan de Zoon. En de Zoon was het uitvoerende om de schepping te maken. Colossenzen hoofdstuk 1. De Vader is de designer. De ontwerper. En de Zoon is de uitvoerder, als we het zo kunnen zeggen. Jezus zegt dat ook zo vaak. Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, maar de wil van mijn Vader. Het Johannes evangelie loopt ervan over. Johannes hoofdstuk 6 vers 38. Want ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Jezus kwam naar deze wereld om de wil van de Vader te doen. In de hemel, voor de grondlegging van de wereld, had Jezus samen met had hij de opdracht gekregen van de Vader om naar de aarde te komen. En Jezus zegt, in de hemel was hij al onderworpen aan zijn Vader. Dat is het punt wat ik hier wil maken. Johannes hoofdstuk 5 vers 36. De Vader die mij gezonden heeft. Ik heb er een hele trein versen achter staan. 4:34, 5:23, 5:24, 5:30, 36. Loop zomaar door het Johannes evangelie heen. Het houdt niet op wat Jezus daar zegt. Ik ben gezonden om de wil van de Vader te doen. Ik ben gezonden om de wil van de Vader te doen. Ik ben gezonden om de wil van de Vader te doen. Jezus als Zoon van God voor de grondlegging van de wereld valt volledig onder het gezag van de Vader en leeft daaronder. Het is niet dat de drie-eenheid geen hiërarchie kent in die zin. En ik doe het weer tussen aanhalingstekens, omdat wij met hiërarchie een heel vreemde gedachte hebben van hiërarchie. Maar er is inderdaad een gezagsverhouding binnen de drie-eenheid. Jezus als eeuwige Zoon van God, volmaakt God. En we hebben het verlezen, zelfs in Colossenzen. De volheid Gods is in hem. Als je verderop leest, toch in hoofdstuk 2 van Colossenzen. Zegt de Zoon, Vader, u zegt het maar, wat ik moet doen. De Vader bepaalt en de Zoon gaat. Dus Jezus is de eeuwige Zoon van God, maar is niet zelfstandig. Om los van de Vader te gaan. Jezus kwam niet op zijn eigen initiatief. Jezus, hoewel hij volmaakt God was, stond onder het gezag en de volledige leiding van zijn Vader. En ik hoop niet dat u daaraan twijfelt, en dat denk ik ook niet. Jezus is God. Hij valt onder de volle leiding van zijn Vader. En zelfs in zijn aardse leven, dan ben ik al een stap verder, was hij onder de volle leiding van de Heilige Geest. Maar dat is voor een ander moment om daar eens over na te denken. Het was de Vader die de Zoon zond. Het was de Vader die de opdracht gaf aan de Zoon. En het spreekt duidelijk van een gezagsverhouding. En daar moeten wij eens bij stilstaan. De drie-eenheid voor de grondlegging van de wereld. Volmaakte harmonie. Volmaakte liefde. Een volmaakte gezagsverhouding. Een volmaakte Zoon. Die zich volledig onderwerpt aan de Vader als de Vader zegt, ik zend jou. En de Zoon zegt, ik wil uw wil doen. Wat een toepassing zit daarin, is het niet? Deze wereld heeft een heel verkeerd gedacht van gezag. Dat heeft slavernij en onderwerping, dominantie en autoriteit of zelfs dictatuur. Als ik tegen mijn zus of in mijn familie ga vertellen, die niet wederom geboren zijn, Annemarie, die onderwerpt zich aan mij, dan ben ik ongeveer een dictator. Nee mensen, hier zit een schitterende, en ik zou willen zeggen, een goddelijk ontwerp in. Want dat is het. Dat er een gezagsverhouding is. En die is overal. Te beginnen in het huwelijk. Ik ben de leider, ik ben de verantwoordelijke. Ik neem beslissingen. Annemarie is de helper. Zij leeft onder mijn gezag. 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 3, lees hem erop na. Het hoofd van Christus is de Vader en het hoofd van de man is, van het hoofd van de vrouw is de man. Schitterende tekst. Het is belangrijk om te weten. Jezus was voor eeuwig de Zoon van God. En de toepassing daarvan is voor ons zo belangrijk. Maar het zet ook gelijk, en dat is ook het punt wat ik wil maken. Ik maak een toepassing, maar ik zet ook gelijk Christus neer als volmaakte Zoon van God. Hem ontbreekt niets. Want hij is God. En hij wordt mens. En u mag gaan naar Filippenzen hoofdstuk 2. Ik ga niet alles uit die tekst behandelen, maar daar zien we dat Jezus mens wordt. Jezus werd mens. Er is nooit een moment geweest, en die is er ook nooit, die zal er ook nooit zijn, dat Jezus geen God was. Dat is onmogelijk. Jezus zal ook nooit iets kunnen veranderen aan zijn wezen als God. Maar we gaan lezen hoe Jezus mens werd. Filippenzen 2 vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als roof heeft geacht. En ik wil er gewoon even stilstaan, zo vers voor vers even doorheen. Jezus is gelijk aan God. Dat staat er vers 6. Ik richt me even op vers 6. Die in de gestalte Gods zijnde. Gestalte is het woord morphe. Nou, dat wil eigenlijk zeggen gedaante. Gestalte. Beeld. Maar niet uiterlijk, maar innerlijk. En eigenlijk zegt dit vers heel eenvoudig. Jezus is gelijk aan God. Innerlijk, intrinsiek. Hij is innerlijk, is die God, niet aan de buitenkant. Ja. Maar Jezus hield daar niet aan vast. In een bepaald opzicht. Vers 6. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwde, of beschouwd heeft, aan God gelijk te zijn. En u weet dat wij, ik heb hier al eens vaker over gezegd, dan lezen we wel eens het woord, dat lezen we verder ook, het woord ontledigd. Ik neem u eigenlijk hierin mee, omdat dit moment van menswording niet zozeer, dat we dit beter gaan begrijpen. Ik heb u net verteld, hij is God, hij is de morphe of de vader, het beeld van God. En wat zegt hij hier? Hoewel hij in de gestalte van God, hoewel hij de morphe van God was, gelijk in wezen, heeft hij niet als roof beschouwd het aan God gelijk te zijn. Hij hield niet vast aan zijn positie en plaats wat hem er zou van weerhouden om mens te worden. Hij legde geen godheid af. Hij was bereid om te zeggen, Heer, alles wat mij ervan weerhoudt of mens te worden, dat wil ik wel besluiten om niet te gaan gebruiken. Dat hoef ik een tijdje niet te ontvangen. Jezus was bereid om geen aanspraak te maken op alles wat hij van de Vader gekregen had. Ja? Het is meer geen aanspraak maken op. Roof. Het is ook ontzettend moeilijk om dat te vertalen. Ja, ik heb het ook met de vertalers te doen hierover. Want ik heb moeite om het te omschrijven. Omdat het niet te vatten is. Maar ik ga zo een illustratie geven om het enigszins, denk ik, helder te maken voor u. Maar ik moet eerst de termen uitleggen. Jezus zei voor de grondlegging van de wereld, toen de Vader hem de opdracht gaf. En zo beeld ik wel even in, hè. Ja, ik ben even menselijke termen aan het denken. Vader, ik besluit om geen aanspraak te maken waar ik recht op heb. Ik ben God. Ik blijf God. Ik ben gelijk aan u. Maar als u zegt dat ik moet gaan, dan zijn er bepaalde dingen waar ik geen aanspraak op kan maken. Dat is alle lof en eer vanaf het moment dat alle schepping gemaakt werd, van alle engelen. Ik besluit om dat voor een tijd en een seizoen niet op te eisen. Mijn plaats en positie in de hemel als de Zoon van God. Zoals ik geweest ben, ik besluit om inderdaad daar geen aanspraak op te maken. En precies kunnen we dat niet volgen, want we weten niet wat dat allemaal is. Is het niet? Maar Jezus hield niet vast aan waar hij recht op had. Vers 7. Maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en mens is gelijk geworden. En hier zien we eigenlijk weer dat Jezus dus eigenlijk de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. De morphe, hetzelfde woord. De morphe van God. En hij werd de morphe van een dienstknecht. Doulos, slaaf. Wie het boek Slave of Slaaf van John MacArthur heeft gelezen, die begrijpt ook dat daar een woordkeus gemaakt is. Het is gewoon doulos, het is eigenlijk gewoon slaaf. Nou, Jezus kleedde zich niet als een slaaf, hè? Aan de buitenkant. Hij werd van binnen slaaf. Ja? Hij nam de gedaante aan van een slaaf. En hoe kon hij dat doen? Door zichzelf te ontledigen. En dat kunnen wij moeilijk bevatten. En ik ga u gewoon heel kort uitleggen wat dat betekent. Dat kan ik niet. Maar een of andere komt het hierop neer. Jezus ontledigde zichzelf door iets toe te voegen. Jezus ontledigde zichzelf door iets toe te voegen. Het is compleet het tegenovergestelde van wat wij denken. Als wij zeggen ontledigen, dan leggen wij iets af. Christus legde niks af. Oh, absoluut niet. Hij voegde iets toe. En dat was de doulos. De morfé van een dienstknecht. Hij gaf zichzelf. Hij gaf niet een deel van zichzelf. Hij gaf niet van zichzelf. Hij ontledigde. Hij gaf zichzelf compleet om dienstknecht te worden. Om een doulos te worden. Om de morfé, een beeld, de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. En daar had hij iets voor moeten besluiten om geen aanspraak op te maken. Kunnen we het nog volgen? Ik hoop dat u het zo iets beter gaat begrijpen. En ik geef toe, dit is gewoon voor onszelf ontzettend lastig te begrijpen. Jezus, voor de grondlegging van de wereld, volmaakt God, hem ontbrak niets. God ontbreekt niets, God is genoegzaam in zichzelf. Hij heeft alles wat hij nodig heeft. En de Heer Jezus, die zegt inderdaad, ik heb het niet als roof geacht. Ik heb besloten om geen aanspraak te maken waar ik recht op heb. Ik heb zelfs inderdaad mijzelf ontledigd. Oftewel, ik geef mij volledig om iets extra aan te nemen. Dat is de morfé van een doulos. Hij werd innerlijk gelijk aan een slaaf. Hij gaf zichzelf volledig om mens te worden. Vers 8. Vers 7 staat er ook, hè? Een mens gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Helderder kan het niet. Het was niet alleen de morfé van binnen, een dienstknecht, een doulos. Maar het was ook uiterlijk een mens. Hij zag eruit als u en mij. En hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. Weet u eigenlijk, misschien zouden we het zo kunnen omschrijven. Een illustratie. Ik weet, elke illustratie voor Christus schiet tekort. Maar dit kan u misschien helpen. Er was een grote rijke koning. U kunt zo bij wijze van spreken Nebukadnezar nemen. Het gouden hoofd. Rijkdom, eer, glorie. Zoals er nooit gezien was in die regio. Hij liep niet voor niets op zijn grote stad Babel. En hij zegt, kijk eens, Babel, wat ik gebouwd heb. Nu laten we gewoon eens een koning nemen, die inderdaad zegt van Nebukadnezar. Glorie, majesteit, dienstknechten had hij erover. Rijkdom, eer en roem kwam hem toe. Zelfs de vogelen konden in hem en bij hem schuilen, aten als het ware van zijn rijkdom. En die Nebukadnezar gaat op een gegeven moment door een stad heen, door een gedeelte van de stad en vindt daar armoede. Hij vindt daar bedelaars. Hij komt thuis en hij is gegrepen. Het is na de 7 jaren dat hij als beest heeft geleefd. En hij zegt, weet je, ik wil wel eens weten wat dat is. Hij trekt de kleding van, hij legt zijn koninklijk gewaad af. Als een dienstknecht staat verwonderd te kijken, want hij komt uit zijn garderobe met een kleed aan van een slaaf. Hij ruikt zelfs als een slaaf. En hij gaat naar die mensen toe en gaat bij hun leven. Slaapt onder de open hemel. Als hij ziek is, dan zou hij de beste dokter kunnen roepen. Maar Nebukadnezar had besloten om dat niet te doen. Want hij wou leven zoals de bedelaars. Als hij honger had, hij had maar één knip hoeven te geven en de slaven die kwamen hem voedsel te overbrengen, maar hij had besloten om te zeggen van daar maak ik geen aanspraak op. nu mijn vraag. Zoals Nebukadnezar daar aanwezig is. Is hij nog steeds koning? Ja. Maar de expressie van zijn koningschap is anders. De expressie ervan is het anders. Het koningschap is nog steeds zijn rechtmatig bezit en hij heeft zijn koningschap niet afgelegd. De expressie ervan is anders, maar hij is nog steeds koning. En dit kan u helpen door te begrijpen wat Jezus Christus gedaan heeft toen hij inderdaad in de hemel zich onderwierp en altijd voor eeuwig onderworpen is aan de Vader en inderdaad naar deze aarde gekomen is. Hij heeft aangedaan om gelijk te worden aan ons, mensheid. Maar hij is niet minder koning, hij is niet minder gezaghebbend, hij is zeker niet minder God. Maar hij heeft iets aangedaan. Toen Christus hier op aarde was, was hij nog steeds God, maar zijn expressie was anders. Zien we het? Ik hoop dat het u helpt wat er in deze verse staat. Hij had nog steeds de innerlijke waarachtigheid van de Zoon van God en aan God gelijk. En de hele wereld had voor hem neer moeten buigen, maar hij eiste dat niet. De expressie was anders. Maar het kreeg niet de volle gestalte, zijn koningschap. Weet we nog? Misschien wel een leuk voorbeeld. Toen Jezus gevangen genomen werd, stond daar die Petrus, die trok zijn zwaard, sloeg zijn oren af. En de Heer zei tegen hem, steek dat terug. En weet je wat de Heer zei? Matthäus 26, 3. Of meent gij niet dat ik van mijn Vader 12 legioenen engelen kan roepen, dat ze mij komen helpen? Ik ben nog steeds koning. Maar ik heb besloten om daar geen aanspraak op te maken. En dan zie je tevens de twee naturen van Christus volmaakt naast elkaar levende, nooit vermengd. Zijn godheid, waar hij dus inderdaad zegt, ik kan van mijn Vader roepen en vragen wat ik wil en ik krijg het. Want ik heb daar recht op. Maar ik heb besloten, wat we net gelezen hebben, om daar geen aanspraak op te maken. En mijn koningschap als mens is nog steeds gelijk, maar mijn mensheid laat ook zien dat ik mijn expressie van mijn godheid anders is. En ze mengen niet. Volmaakt God en volmaakt mens. Kunt u zich voorstellen? Denk daar eens bij na. Als wij van die glorieuze Nebukadnezar in de straten van het Babel wandelde toen hij wedergeboren was. Dat is hypothetisch, hè. Daarbij een bedelaar zit. Misschien wel dezelfde stank heeft na een week. Ja. Dat die bedelaar op een gegeven moment vraagt van, zeg, hoe heet je? Oh, oké, Nebukadnezar. Ja, zo heet onze koning ook. Ja, die ken ik vrij goed. Dat ben ik. Nee. Dat die bedelaar inderdaad zijn gedacht zou kunnen hebben. Wat heeft die achtergelaten om hier naast mij te zitten? Is dat niet bij ons ook zo naar Christus toe? Daarom ook vers 5. Zullen we die nog een keer lezen? Laat daarom die gezindheid bij u zijn. Weet u dat dit een van de meest essentiële, belangrijke principes is in uw leven? Als u op de Heer Jezus wil gaan lijken, is dit de gezindheid, het denken, wat wij over moeten nemen. Als Christus volmaakt God besloten had om dingen niet op te eisen, maar zich te verlagen om een gestalte aan te nemen van een dienstknecht, aan een mens gelijk, ja, in zijn uiterlijke mens bevonden, dan denk ik dat wij met dit principe een zeer praktisch principe van de Heer gekregen hebben. Die ons, zal ik u zeggen, door heel al ons leven zegen zal geven. Ze hebben mij eens een keer gevraagd, wat is het meest fundamentele vers bij jullie in het gezin, in mijn huwelijk, is dit vers. En hoe meer ik hierbij nadenk, hoe ontroerder ik word. De hemel verlaten,
mens te worden? Voor wat?
Wel zeker niet voor mij. Dat is één ding dat duidelijk is. Ik stond met Jean vanochtend even te babbelen. Ik zei tegen Jean, het is maar goed dat de Heer ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren, want nu had hij het zeker niet gedaan. Dat is niet. Zo praktisch. Zo praktisch. Slaaf geworden. Voor ons. Weet u dat Jezus ook opgroeide als mens? Hij groeide als mens. Ik richt mij weer op Christus en wat het voor Christus betekend heeft. Niet op wat het voor ons opgeleverd heeft. Vandaag zit u niet aan de jackpot. Nee. Hij is mens geworden. Lucas vertelt er niet zo, sorry, Marcus vertelt er niet zoveel over. Hè? We hebben eigenlijk helemaal niks over de jeugd van Jezus geleerd. Als u 5 jaar geleden bij me was, ben ik in Marcus 1 begonnen. En daar heeft u geen afstamming, daar heeft u geen jeugd. Het was gelijk prediking, baf, Johannes de Doper en het evangelie. Bam, Christus, volwassen, 30 jaar. Lucas vertelt er wel wat over. Ik heb u de versen gegeven. Lucas 2 vers 40. Hij groeide, het kind groeide op. Werd krachtig. En het werd vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Jezus heeft normaal groei doorgemaakt zoals u en mij. Oh ja, hij is gewoon opgegroeid als kind. Meer dan dat. Lees u 52 maar eens even. Jezus nam toe in wijsheid, grootte en genade bij God en mensen. En als je deze bij elkaar koppelt. Ik ga hier niet alles over zeggen. Daar ontbreekt ons de tijd voor. Maar weet u dat Jezus volledig gegroeid is zoals wij in zijn mensheid? Hij heeft de Bijbel net zo hard moeten bestuderen als wij. Het was niet een automatische gedachte die u hier heeft. En ik vind dat in deze verse terug dat zijn godheid, zijn alwetendheid direct overvloeide naar zijn mensheid. Dat de Bijbel, het woord van God, volmaakt aanwezig in Christus, gekopieerd werd op de harde schijf, om het zo maar even te zeggen, van zijn mensheid. Nee, die twee waren niet gemengd. Christus moest leren, hij groeide op, werd krachtig, vervuld met wijsheid, vervuld. Er is een groeiproces bij Christus ontstaan. Oh, hij kreeg onderwijs van zijn ouders. Want waar refereert dit naar als je een paar versen teruggaat? Dat hij aan de voeten zat bij de mannen in de tempel. Hij was vragen aan het stellen. Hij was vragen aan het stellen. De 12-jarige Jezus in de tempel. Wat staat er zo mooi? Hij hoorde en stelde vragen. Dit was niet dat Jezus daar onderwijs gaf en de boeken al open. Hij zat bij de beste leraren die er waren. Jeruzalem. Ongetwijfeld was hij in Bethlehem. Of in Nazareth. Eerder dan in Bethlehem was die geleerd. Had hij aan de voeten gezeten van de man in de synagoge. Hij wist niet alles. Dat denken we vaak. Jezus groeide op als een mens. Zoals u en mij. Hij moest hard werken om te leren. Mogelijk dat hij hier vragen stelde aan die mannen. Van hoe zit dit met de Messias? Hoe zit dat met de Messias? Oud-testamentische tekst. Psalm 110. Psalm 22. Hoe zit dit? Wat verwachten jullie? Hoe refereert dit na? Waarom is dit? Waarom is dat? Waarom wordt hij de zoon van David genoemd? En dan zie je ook, ze stonden versteld van zijn vragen. Mensen, de mensheid van Jezus was zoals ons. En vandaag richt ik mij op die mensheid. Zal ik u zeggen, het was Gods geest die hem instrueerde. En dat is alleen al een preek op zich. Wat een serie. Het was de Heilige Geest die over Maria kwam. Het was de Heilige Geest die Johannes de Doper deed opspringen. Het was de Heilige Geest die op hem neerdaalde om blijvend op hem te zijn. Het was de Heilige Geest die hem de woestijn inleidde. Jesaja spreekt zelfs over het feit dat de Geest God zal op hem zijn. Wat hebben wij? Dezelfde bepakking als Christus in zijn mensheid. De Heilige Geest en het Woord. Waarom zeg ik dit? Omdat het ons mag bemoedigen. Jezus heeft hard moeten ploeteren om te leren. Het was niet zo dat hij volgeprogrammeerd was. En dat hij alles maar wist. Waarom denk je dat dit eigenlijk, misschien wel heel praktisch iets, waarom was hij pas 30 jaar oud toen hij mocht spreken? Dan hoor ik heel veel mensen, ja, anders luisterden ze niet naar hem. Dan was hij niet gezaghebbend. Want die 12-jarige Jezus had redelijk gezag. Dan werden ze gezien als volwassen. Omdat hij moest groeien. Hij moest groeien. In wijsheid. In kennis. Dat is wat ik begrijp ook voor een gedeelte. Hij was mens. Hij was mens. Hij moest het woord van God leren. De genade van God was op hem. Hij groeide fysiek, emotioneel, rationeel, in kennis, in wijsheid. Als u worstelt met uw leren en uw studie, dan kan ik alleen maar zeggen, ook dat kunt u bij de Heer brengen. Want Jezus weet exact wat dat is. Dan hoor ik u zeggen, ja, hij was zonder zonde, hij was volmaakt. Maar hij heeft ook moeten leren, en het zal hem ook bloed, zweet en tranen gekost hebben, want, wat zeiden we, als hij hier kwam de wil van de Vader te doen, dan moet hij ook het woord van God begrijpen. En zijn gebed was dat hij een smeking tot de Vader opricht. Nou, u heeft vast wel eens gesmeekt tot de Vader. En ik hoop dat u ook smeekt, laat mij het woord zien wat het zegt en wat het verstaat en wat het betekent. Jezus die wist wat het was om tijd en energie te moeten investeren om kennis te vergaren. Zal ik u zo zeggen, Jezus was werkelijk mens zoals u en mij. Geeft dat een beetje comfort? Er is nog meer dan dat. Jezus moest gehoorzaamheid leren als mens. Ja, we hebben er al over gesproken, maar dit is iets wat we niet eigenlijk goed moeten doorgronden. Jezus' leven op aarde als mens was dynamisch. Hij was niet volgeprogrammeerd om gehoorzaam te zijn. Hè? Oh, Jezus is, oh, ja, die is God en die kan niet zondigen. En hij weet alles en hij kan alles. Dus dat zeggen ze toch van ons ook? Als je zegt over de uitverkiezing, oh, dan ben je een instrument in Gods hand. Nee. Jezus kwam de wil van de Vader doen. Nou, dat was die marionet. Nou, volgens mij verre van dat. Het was een dynamisch leven van de Heer Jezus. Hebben Marcus niet gelezen? En onmiddellijk. Ja, die discipelen gingen met hun tong op de straat van Galilea het stof weg te likken. De Heer Jezus die ging nog voor en uit. Gaan. Onvermoeibare werkhouding. Maar veel meer nog, Jezus had een dynamische relatie met zijn Vader. En niet in de dynamische kant zoals wij hebben van zonde en belijden. Jezus heeft nooit gezondigd. Misschien heb ik daar zo nog iets meer over gezegd. Jezus had altijd een stabiele relatie en verhouding met zijn Vader. Maar Jezus' leven op aarde was vol van groei als mens. Jezus moest groeien. En waarom? Dat was de wil van de Vader. Om zijn gehoorzaamheid te testen. En te toetsen. Ik ga nu eens mee naar Hebreeën hoofdstuk 5. Vers 7 tot 9. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 7 tot 9. De weerstand, we hebben dat ook in Marcus gezien, de weerstand wordt steeds groter, de oppositie steeds duidelijker. Het lijden wordt steeds heviger. Ja? En de aanvallen steeds verraderlijker. En dat alles maar om één ding, om de gehoorzaamheid van Christus in zijn mensheid compleet te maken. Lees maar met mij mee. Hebreeën 5, 7 tot 9. Tijdens zijn dagen in het vlees. In het vlees is zijn incarnatie. Ja? Heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen opgeofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. Dit was Jezus die dus een dynamische relatie had met zijn Vader. En we hebben ook gezegd van dit slaat hoogstwaarschijnlijk met name op het voorval in Gethsemane. Waar hij bidt, mag de beker aan mij voorbij gaan. Waar hij bloed zweet en waar hij dus werkelijk ten dode toe, bijna stervens toe is. Pleit met zijn Vader. Maar het is tijdens zijn dagen in het vlees. Er is niet alleen dat moment. Er is zijn leven als mens. Wat staat er aan? Die hem uit de dood kon redden, dat is de Vader. En hij is verhoord uit zijn angst. En dan, En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het eind bereikt had, en daar stop ik even, toen hij het eind bereikt had. De HSV zegt het eigenlijk beter. En toen hij volmaakt was geworden. Wat is volmaakt? Compleet. De gehoorzaamheid van Jezus had het punt bereikt van nu is het compleet, nu is het getoetst. Nu heeft het alles doorstaan wat het doorstaan kon. Het lijden van Christus en hoe hij hier zondeloos wandelde als mens, moest getoetst worden. En de weerstand werd steeds groter. En hij leerde geen gehoorzaamheid van ongehoorzaamheid naar gehoorzaamheid, maar in gradaties van gehoorzaamheid zou je kunnen zeggen. Dat is fascinerend. Kijk op mijn klok, dat ga ik redden. Kleine illustratie. En ze zeggen wel eens van, maar hoe zit het dan met de verzoekingen van de Heer Jezus? Want hij is aan de ene kant God, hij kan niet zondigen. En hij is mens, dus de verzoekingen moeten wel reëel zijn. Nou, heel eenvoudig. Lijkt mij, en ik vond het een heldere illustratie die ik las, die wil ik u meegeven. En stel nu dat iemand een wereldrecord wil zwemmen. Of het kanaal wil overzwemmen. Pak die illustratie. Er zijn genoeg mensen die het kanaal overzwemmen. Nou, die beginnen niet vandaag met het idee en morgen gaan ze het doen, hè. Die gaan trainen, en dan is het de dag daar. Maar goed, kon onderhand ook wel eens misgaan. Weet je wat, we hebben een boot mee. Een reddingsboot, dat zien we vaak, hè. Reddingssloep gaat mee, en die peddelen mee, of die zitten erachter. Ja, maar die houden afstand. Van stel nu dat het verkeerd gaat. Dan kunnen we hem eruit halen. Of haar. De vraag is, zou de persoon kunnen verdrinken? Nee. Want een reddingsboot is erbij. Klopt, hè? Als hij het eind bereikt heeft en hij stapt op de Franse kust bij Normandië. Ja? Bij Utah Beach. Spoelt hij aan. En we gaan hem interviewen. En we zeggen van, en? Heb je het gehaald? Ja, ik heb het gehaald. Of gaan we dan zeggen, nou, je hebt het gehaald omdat een reddingsboot bij je was? Nee. Hij of zij heeft werkelijk alle inspanning gedaan om het eind te bereiken. Dat was, je zou kunnen zeggen, het leven van de Heer Jezus als mens. Hij moest het doen. Ja, er was continu een reddingsboot mee, dat hij niet kon zondigen. Zijn godheid. Maar die twee naturen zijn niet gemengd, die zijn niet gemixt. In zijn mensheid moest hij het wel doen. Degene die de overkant bereikt, die heeft dat gedaan door te zeggen van, ik heb gezwommen. Die reddingsboot heeft niks gedaan. Dat was een safeguard. Ik kon niet verdrinken. Zo is het een beetje bij het leven van de Heer Jezus. Dat hij in zijn mensheid gehoorzaamheid moest leren en hij moest dat doen. Ja, er was een reddingsboot, maar hij moest het wel doen. En de verzoekingen, die waren reëel. En die waren hevig. En die waren gruwelijk. En wat lezen we hier dan? Vers 8 en 9a, hoewel hij zoon was, en ik lees even de HSV, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden en toen het volmaakt geworden was. Het lijden van Christus in elk facet was er van de Vader op gericht om de zoon gehoorzaamheid te leren in gradaties, tot het summum daar was. Dan grijp ik even naar die tekst van Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 8. Hij heeft zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. Hoe ver is de zoon gehoorzaam geweest? Tot het maximum. Verder kon niet. Hij had nog gepleit met de vader. Vader, dit wordt mij bijna te veel. Ik sterf hier in Gethsemane. Die beker, kan die niet voorbij gaan in mijn mens? Nee. Dat kan niet. Oké, ik moet doorzwemmen. Ik moet door. Op naar het kruis. Maximaal beproefd. En glorieus gezegevierd. Het doel van het lijden was om gehoorzaamheid tot een compleetheid te brengen. Jezus was niet voorgeprogrammeerd als mens. Zien we dat? Het kwam niet van nature, als ik het zo mag zeggen, dat hij niks hoefde te doen. Het kwam voort uit zijn natuur. Maar hij moest er wel als mens heel hard voor vechten. Het was een enorme inspanning die de Heer Jezus moest leveren. Tranen, gebeden, smekingen van de Vader. Deze gehoorzaamheid had Jezus nooit gekend toen hij nog in de hemel was. Deze gehoorzaamheid als ervaring, beleving, was nieuw voor hem. Hij moest vechten om de Vader te gehoorzamen in zijn mensheid. Gevoel kennen wij, is niet? Zien we de toepassing? Als we namelijk Jezus mensheid gaan begrijpen, dan begrijpen we ook dat hij met ons mee kan voelen. Maar ik zou ook nog een ander punt willen maken. Was de gehoorzaamheid van Jezus belangrijk? Ik dacht het wel, hè? Wat is dan de gehoorzaamheid bij ons? Is dat belangrijk? Dat is hyperbelangrijk. Niet om ons tot rechtvaardigheid op te werken, maar om vanuit onze rechtvaardiging een rechtvaardige werken die daaruit voortvloeien. En ik weet het, wij leven in onze gemeente ook met een grote nadruk op levensheiliging, dat wij uitleven wat we geloven. Maar ik zie het in de mensheid van Christus terug. Hij heeft daar moeten tot bloedens toe weerstand moeten bieden aan verleidingen. Om er niet tot zonde te vallen. En wij prijzen hem ervoor dat hij dat niet gedaan heeft. Laat ik het zo zeggen. Laten we elkaar aansporen. In gehoorzaamheid. En de ander prijzen. Als hij niet in zonde valt. En dat we elkaar aanjuichen. Om gehoorzaamheid na te streven. Zie, soms zijn we gewoon omgekeerde katholieken. De katholieken werken zich de hemel in. Om goed te doen. En wij zitten in de hemel en we doen niks meer. We roeien met de boot van genade. En, oh, halleluja. En dat kan allemaal. En... Maar dat was bij Jezus ook niet zo. Daarom is deze menswording van Jezus ook zo praktisch. Gehoorzaamheid. Of het nu klein iets is of groot. Als Jezus de verkeerde attitude had. Dan was het al mis. Dat is bij ons ook zo. Ah, dat was maar een kleinigheid. Nee. Of het nu onbelangrijk is, in onze ogen of belangrijk, zonde is zonde. En het komt door het lijden wat hij ons geeft. Begrijpt u nu waarom ook het wilde en welzijnsevangelie een gruwel is uit de hel? Want die bidden dat het lijden weg mag gaan. Die geloven dat er geen lijden is voor ons. En alleen maar glorie. Oh, straks jubel ik met hun. Als ze wederom geboren zijn. Dan zeg ik, nu is de tijd. Maar om dat nu te gaan verkondigen. Is een leugen uit de hel. Wat heeft Christus zijn gehoorzaamheid in zijn mensheid. En zijn groei in gehoorzaamheid voor ons dan nog te betekenen? Niets. Of staan we dan van, ja dat was allemaal voor hem. En niet voor... Dat is voor ons. Jezus. Dus gehoorzaamheid leren. Hij stierf als een mens. Jezus. Kunnen we bevatten, hè? Mijn volgende punt. Deze stierf als mens. Als God kon hij niet sterven. Waarom moest hij mens zijn om te kunnen sterven? Om te kunnen sterven. Want God kan niet sterven. God is onsterfelijk. Dat is logisch. God kan niet ophouden te bestaan. God heeft onuitblusbaar leven in zich. God is ondoofbaar. Jezus moest mens worden om te kunnen sterven. Jezus moest mens worden om een plaatsvervangend offer te kunnen brengen. Om in onze plaats veroordeeld te staan. Om onze straf te kunnen dragen. Dat was waarom hij ook kwam. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Dat had hij daar. Maar hij kwam om te dienen als doulos. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Een plaatsvervangend schuldoffer. Christus is gestorven voor onze zonden, 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 3. Zie, geen enkel mens had onze prijs kunnen betalen. Adam, als God een tweede Adam gemaakt had die zondeloos was en zijn leven leidde, in een volmaakte zin zoals de Heer Jezus dat deed, dan kon hij nog niet voor ons betalen. Hij kon in dat opzicht plaatsvervanger zijn, maar het offer wat hij bracht was niet onmetelijk. En was niet van onmetelijke waarde. En dan heb ik gelijk de mensheid van Christus nodig, maar ik heb ook zijn godheid nodig. Om de onmetelijkheid van de waarde van het offer genoegzaam te laten zijn. Voor een ieder. Een gewoon menselijk offer zou een gewoon offer geweest zijn. Maar dit was een plaatsvervangend schuldoffer, zo glorieus rijk en diep en hoog. Dat zijn godheid noodzakelijk was voor de oneindige waarde ervan. Maar laten we naar Hebreeën gaan om daar even bij stil te staan. Hebreeën 2 vers 14 en 15. Dan lezen wij zo'n schitterend stukje over Jezus moest lijden of moest sterven als mens. En hier kan ik nog langer over spreken. Dit hebben we al gedaan, dus ik... Ik zal een poging doen om hier wat sneller doorheen te gaan. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Dus Jezus werd volledig zoals ons. Vlees en bloed. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Satan had gekregen waar hij op hoopte. Adam zondigde, de mens. En Satan kreeg alles hier op aarde. De mensheid. We lazen het net in Colossenzen 2 vers 13. Hij had ons verlost naar het koninkrijk van de duisternis. Iedereen die ligt in de schoot van Satan, van de duivel. In Johannes hoofdstuk 5 vers 19, 20, bijna de laatste verse. Alles ligt in de schoot van Satan. Toen Satan Jezus de koninkrijken van de hemel of van de aarde aanbood, was het geen discussie van de Heer Jezus over wie ze bezat. De discussie was over hoe het te verwerven. En dat was niet op Satans manier. Dat was zeker niet voor Satan buigen. Het kruis. Dat was hoe hij de dood, de duivel zou onttronen. En bevrijden. Die gedurende heel hun leven onder angst en slavernij gedoemd waren. Het was Christus zijn mensheid die vergeving kon brengen. Die vergeving kon brengen. 2 Korinthe 5, 21, een van die mooiste versen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Hij moest mens zijn om onze zonde op zich te nemen. Plaatsvervangend schuldoffer. En heeft Jezus op zich genomen. Hoe weten we dat? Wat is het loon van de zonde? Goed. Wie is er opgestaan uit de dood? Dan heeft hij het loon van de zonde betaald. Dat is de conclusie. Maar dat is ook tevens de reden waarom Jezus mens moest worden. Want hij moest sterven omdat hem het loon toekwam. Van de dood. Of van de zonde. En dat is de dood. Het loon van de zonde is de dood. Plaatsvervangend schuldoffer. En hier zien we feitelijk, en je zou wel eens kunnen zeggen, soms is het wel eens goed om die twee naturen inderdaad goed te gaan onderscheiden en helder. En ik hoop dat het vandaag ook doet, dat zijn mensheid meer op de voorgrond komt. We kunnen zeggen, hij was volmaakt mens. In zijn mensheid droeg hij onze zonde. In zijn mensheid kreeg hij het loon van alle zonde. En dat was de dood. En hij verworf die. Doordat hij zijn zonde op zich nam. Hij nam de geestelijke dood. De lichamelijke fysieke dood. En hij nam de eeuwige dood. Voor een ieder weg. Waarvan hij de zonde ook werkelijk gedragen heeft. Zie, daar heb je die twee naturen. En in dit stuk zie je ze heel dicht bij elkaar komen. Jezus had aan de ene kant dorst als mens. Maar niet als God, hè. Wat lazen we daar in hoofdstuk 2 van, ik dacht dat het hoofdstuk 2 was, ja, van Marcus waar die lammen door het dak heen komt. En waar de Heer Jezus zegt, uw zonden zijn vergeven, dat zei hij uit zijn godheid. Deze twee, volmaakt in één wezen, noodzakelijk, niet gemixt, niet gemengd, maar allebei noodzakelijk. En in zijn mensheid heeft hij de zonde op zich genomen. En als mens is hij gestorven. Want dat was het loon van de zonde. En God kon niet sterven, hij moest mens worden. En hij is opgestaan als mens. Hij is opgestaan als mens. Alleen als mens kon hij opstaan uit de dood. Niet als God. Hoe kan God opstaan uit de dood? God kan niet eens sterven. Je hebt van die boeken van God is dood. Dat is een larikoeken filosofie. Dat is Psalm 14. De goddeloze, de dwaas zegt in zijn hart, God bestaat niet. Oh, he better, he will see. Hij moet zich nodig bekeren. Lucas 24, 38. Dit zijn Jezus' eigen woorden. En van die hele eenvoudige woorden die een kind gewoon kan begrijpen. Daarom spreekt Jezus ook zo eenvoudig. Jezus staat plotseling in het midden van zijn discipelen. En wat zegt hij dan in Lucas 24, vers 38? Doch hij zei dat tot hem, waarom zijt gij ontsteld? En waarom komen er overwegingen op in uw hart? In zijn Godheid kon hij exact zien wat er in hun gedachten omging. En dan zegt hij dit. Vers 39. Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en zie dat ik geen geest, betast mij en zie dat een geest geen vlees en beenderen heeft zoals ik. Gij ziet dat ik heb. Maar dat is vrij helder, hè? Is hij opgestaan als mens? Absoluut. Dat was ook het enige wat kon. God stierf niet aan het kruis. Jezus stierf als mens aan het kruis in zijn plaatsvervangend schuldoffer. En hij staat als mens op. En hij nodigt ze zelfs uit. Ze staan hem allemaal aan te kijken van, ah, wat is dit nu? Is dit nu een luchtspiegeling? Nee. Kom maar, betast het maar. Wat was de vraag van Thomas ook alweer over de opstanding? Als ik niet gezien heb de gaten van de nagels en mijn hand is er zuig gestoken, dat zal ik niet geloven. Nou, zegt hier, dat is geen probleem. Over 8 dagen kom ik terug. Dan is Thomas hier ook. En hij stapt binnen, Johannes hoofdstuk 2, vers 20, vers 27. En dan zegt hij tegen Thomas, kom maar. Kijk eens, we kunnen elkaar zien. Nou, het zat meer bij zijn pols, hè. Zal die gegroeid zijn voor een gedeelte. Maar het was zichtbaar. Steek je hand in mijn zij. Steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. En wat zegt Thomas dan? Mijn Heer en mijn God. Lichamelijke opstanding. En de Heer zegt het zelf. U mag eens gaan naar 1 Timotheüs 2 vers 5. Oh, een rijkdom zit er hierin. Over dit punt kom ik volgende week nog terug. Hè? De opstanding van de Heer Jezus. Maar ik geef u nu de overzicht, dus we gaan nog verder. Hè? We stoppen hier niet, want er is nog een verheerlijking. Er is nog een regering van Christus en hij komt nog terug. Allemaal als mens. 1 Timotheüs 2 vers 5, want er is één God en één middelaar tussen God en de mensen, de mens, Christus Jezus. Niet de God, de mens, Christus Jezus. Jezus is nog steeds mens. Dit is ook waarom in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 2 daar het onderscheid gemaakt wordt tussen, en ieder die beleidt dat Jezus Christus gekomen is in het vlees, is geboren uit God, heeft de geest van God in zich. Maar hen die dat niet beleiden zijn van antichrist. Oh, Jezus is niet de zoon van God. Adem van antichrist, één grote leugen. En het woord daar is zelfs, in het vlees gekomen is de perfect tense in het Engels. Dat betekent dat hij eens gekomen is in het vlees en nog steeds in het vlees is. Dat is waar het allemaal om draait. Er is één verlosser die is opgestaan uit de dood. Hij was als plaatsvervangend offer, moest die mens zijn. Maar hij moest ook opstaan uit de dood. En ik heb het u net al gezegd. En heel eenvoudig komt het hierop neer. Luister eens. We hebben een schuld die we niet kunnen betalen. En een kracht die in ons heerst, die we niet kunnen overwinnen. Wij hebben een schuld die we niet kunnen betalen. En er heerst in ons een kracht die we niet kunnen overwinnen. We noemen dat in het algemeen zonde. Maar niet elke zonde is even luguber. Ja, ik begrijp het. Maar voor een gedeelte kunnen we toch zeggen, hoe is het nu mogelijk dat zelfs de gewone zonden leefbaar kunnen zijn? Of dat mensen misschien zich kunnen zeggen van, wel, misschien een paar dingen als trots en egoïsme, gierigheid. Niet iedereen is even extreem gierig. Er zijn mensen die werken daar hard aan. En voor een gedeelte lijkt het zelfs zo te kunnen dat vanuit ons eigen vlees dat te gelukken. Is het niet? Dat zijn, je zou kunnen zeggen, de zonden die wij nog enigszins her en der persoonlijk kunnen onderdrukken. Ik bedoel, ik heb goede katholieken in de buurt wonen. Dat ik denk van, chapeau, hoe is dat mogelijk? En dan roepen wij heel makkelijk dat is Gods algemene genade, dat is waar. Maar ze werken er ook aan. Ze werken er ook aan. Maar er is één ellendig ding waar we niet vanaf kunnen. Er is één kracht die in ons heerst, waar wij ons niet van kunnen bevrijden. En dat is die ene. Het loon van de zonde is de... Dat is de één waar niemand onderweg komt. Zelfs niet de schepping, zoals Jethro aan het lezen was. Een hond. We hebben vanochtend een hond zien lopen. En wat zei ik in één keer? Dat is niet de jongste hond. En het realiseerde mij in één keer. Honden sterven. Zal maar eens even weer een vlaag. Ja, honden sterven. Die hebben niet eens gezondigd. De hele schepping. Dood. Zonde brengt ons in slavernij en tirannie. We zouden kunnen zeggen, voor een deel lijken er zonden te zijn, of een kracht die in ons werkt, waar we weerstand aan kunnen bieden in onze mensheid. Zo lijkt het. Maar er is één. Die ene grote. Die ene angel. Waar we niet vanaf kunnen. Dood. Wat zegt Paulus aan het eind van dat glorieuze hoofdstuk over de opstanding? Dood, waar is uw prikkel? Waar ben je nu dan? De laatste? De ergste? De gruwelijkste? Waar niemand nog iets aan kan werken? Hoeveel mensen zeggen, die hoor je niet van, die hebben geworsteld op hun stervensbed. Die hebben gevochten voor hun leven. Oh, ik heb nog nooit iemand gehoord die het gewonnen heeft. Maar nooit. Daarom moest Christus opstaan uit de dood. Om te laten zien dat hij overwinnaar was over de dood. De gruwelijkste vijand die voortvloeit uit de zonde. Daarom moest hij opstaan. Om te laten zien dat hij heer en meester was over de dood. Dat hij de dood kon overwinnen, want die moest overwonnen worden. Dood als schuld van zonde moest overwonnen worden. Pas als Jezus uit de dood opstond, waren alle vijanden van de zonde onder zijn heerschappij gebracht. Als Jezus niet was opgestaan, en Frans had gelijk, dan waren wij dood, en dat zullen we volgende week nog zien, hadden we niet eens vergeving van zonde. Dan was namelijk de dood overwinnaar over Christus. Dan was Christus ondergeschikt aan de dood geworden. Dan had Satan gezegevierd. Mogen het nooit zo zijn. Christus is Heer en Meester over dood. Nou, als hij daar Heer en Meester over is, dan wordt mijn benadering van de dood wel heel wat rustiger. Die u ook? Dat is heel praktisch. Hij heeft als mens heeft hij de dood voor ons overwonnen. Fantastisch. Fantastisch. Dat geeft voor mij zekerheid om de dood in te gaan. De dood is geen vijand meer. Die lijkkist, die zes planken is niet het eind voor mij. Die zitten onder de heerschappij van Christus. De dood is slaaf geworden van Christus. Christus doet met de dood wat hij wil. Want hij is opgestaan. Ik heers over de dood, niemand anders. Dat is de Christus die wij hier zien. Als laatste Jezus, dat is niet het laatste hoor. Jezus zal heersen als mens. Je mag eens naar Psalm 2 gaan. Heel kort, dan gaan we naar Matteüs 28 en dan terug naar Filippenzen. En dan stuur ik u naar huis om nooit meer dezelfde te zijn. Psalm 2. Want weet je wat nou zo fascinerend is? Jezus zal heersen als mens. We hebben zoveel teksten in ons hoofd dat Jezus de Zoon van God is. En dat hem niets ontbreekt. En hij heeft alles. De volheid is in hem. Maar er zijn facetten. In het Oude Testament bulkt het ervan. In het Nieuwe Testament druipt het ervan. En in de eeuwigheid is daar een stortvloed van te zien. En dat is deze, Psalm 2, vers 7 tot 9. Ik wil bekendmaken het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Psalm van David, hoofdstuk 2, en dit is die getuigenis waar zo duidelijk niet alleen David te zien is, maar de Christus die erachter zit. Ik heb u heden verwekt. Dan moet u niet denken, en ik stap direct naar Christus toe. Ik heb niet helemaal tijd. Ik moet eerlijk zeggen, dit heb ik ingekort. Ja. Ik had hier al een lange uitleg, maar dacht ik, nee. Ik moet het korter houden. Dit is inderdaad de tekst die de Heer Jezus in de Hebreeën ook regelmatig op Christus van toepassing maakt. Vandaar dat ik op grond sta van het Nieuwe Testament bevestigd, dit is wat over Christus spreekt. En wat zegt hij? Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Is dat een geboorte? Of is dat verwekt, was dat al voor de eeuwigheid verleden? Was dat tijdens zijn menswording? Of was dat later, toen hij verheerlijkt was? Wel, de tekst. Wat is de context? Vraag mij en ik zal u geven tot een erfdeel, de einde der aarden, tot uw bezit. Dat is fascinerend. Dit kan niet gaan over de eeuwige zoon van God voor de grondlegging van de wereld. Dit kan niet gaan over de geboorte van Jezus, want de eerste keer kwam hij niet om te regeren. Maar had hij de gestalte van wat? Een doulos. En zijn losprijs te geven, zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Maar als hij terugkomt, na zijn opstanding, en dan zal ik nog teksten uit het Nieuwe Testament aanhalen, rustig maar. Dat hem gegeven wordt iets wat hij voor die tijd niet had. Vraag van mij, zegt de Vader. Vraag maar. En ik zal het u geven. En hij krijgt het, dat weten we, de zoon. Daniel, hoofdstuk 7, vers 13, dat lezen we daar. De mensenzoon die kwam tot de vader en hem werd geschonken, het koninkrijk. En wat lezen we dan hier, vers 9? Gij zult hen verpletteren met ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Ja, pottenbakkerswerk. Dat is oordeel. Ha. Wat zei de Heer Jezus ook alweer toen hij nog op aarde was? Mij is gegeven om te oordelen. Maar dat deed hij niet de eerste keer. Want dat is Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is alleen de geboren zoon gegeven, dat iedereen in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar als die wederkomt, en als je verder leest, dat oordeel zal komen. Die is al geoordeeld, die niet in hem gelooft. Maar Christus komt terug om te oordelen. En we hoeven maar aan Openbaring hoofdstuk 19 te denken. Handelingen hoofdstuk 17. Als Petrus daar staat. En dat hij zegt, wel, de Heer heeft één dag bepaald. Waar hij de rechter naar deze aarde zal sturen. En nu is het tijd om te bekeren. En die rechter, dat werd Jezus pas na zijn menswording. Matteüs hoofdstuk 28, ga daar eens heen. En wat een genade, mensen, dat Jezus eerst doulos wilde worden. En dat God de Vader een plan had om inderdaad te zeggen, ik zend mijn zoon eerst als verlosser en niet als rechter. Maar de genade van God dat er een tweede wederkomst is. Of je zou bijna kunnen zeggen, mijn genade dat er een komst aan vooraf ging. Waar hij de doulos wilde worden om als losprijs te sterven voor ieder die in hem gelooft. Maar kijk eens, met deze hoofdstuk 28, vers 19 kennen we allemaal. Dat is de grote opdracht. Ga dan heen. Maar vers 18. En Jezus trad naderbij. En dit is na zijn opstanding. Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende, mij is wat? Gegeven. Alle macht. In hemel en op aarde. Is het goed en juist om te zeggen dat Christus door zijn menswording iets verworven heeft wat hij voor die tijd niet had? Ja. Jezus heeft iets gekregen wat hij voor die tijd niet bezat. Hem is gegeven van de Vader aan de Zoon alle macht in hemel en op aarde. door zijn volmaakte, ik kan wel zeggen door zijn menswording. Dan heb ik alles in één. Het totaal. Zijn lijden. Zijn volmaakte gehoorzaamheid. Zijn sterven. Zijn opstanding. En daarmee heeft hij verworven alle macht. Ga eens terug naar Filippenzen. Hoofdstuk 2, vers 8. Ik ben daar zo straks bewust gestopt, omdat het laatste namelijk hier van toepassing is. Dit is de Heer Jezus. En u hoort mij al. Ik richt mij vandaag eigenlijk alleen maar op wat de Heer Jezus gekregen heeft, wat hij verworven heeft, wat zijn menswording voor hem betekend heeft. En ik maak een toepassing aan ons. Maar kijk eens die glorieuze verzen. Vers 8 begin ik even mee, dan pak ik even hetgene mee waar we zo straks geëindigd waren. En in zijn uiterlijk als mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, wat voor dood? De meest gruwelijke en maximale beproeving in de dood. De dood aan het kruis. En wat is het eerste woordje? Daarom, omdat de Vader tegen de Zoon gezegd had, Zoon, ik zend jou. En de Zoon die had gezegd, Vader, zend mij. Ik zal mij ontledigen. Ik zal geen aanspraak maken op hetgeen waar ik recht op heb. Maar alles inderdaad willen zo beperken in mijn godheid, dat ik mensheid kan aannemen. Dat ik mezelf zo ontledig van alle heerlijkheid, glorie en majesteit, die schitteren van eeuwigheid verleden. En dat ik mijzelf een doelloos word om mijn leven hier op aarde zonderloos te leven. En dat ik onder de leiding van de Heilige Geest uw woord mag bestuderen om te groeien in gehoorzaamheid. Mag te sterven aan het kruis als een volmaakt offer, op mag staan uit de dood. En de Vader zegt daarom. Daarom. Wat lezen we dan? Daarom heeft God de Vader hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle namen geschonken. Waarom krijgt Christus de naam boven alle namen? Omdat hij mens geworden is. Christus heeft meer dan hij voordien had. Hij is niet meer. Hij is nog steeds volmaakt God. Maar hij is volmaakt mens. En in zijn mensheid heeft hij dingen verworven. Een naam boven alle namen. En wat doet het voor ons? Vers 10. Daar komt de toepassing. Op dat. En nu draait Paulus zich om en hij richt zich op ons. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Heel eenvoudig. De heilige engel in de hemel en alle verlosten. Alle gelovigen en ongelovigen op aarde. En alle helverdoemde zondaren. En alle gevallen engelen die onder de aarde zijn. Dat is de uitspraak hier. Die zullen voor Christus buigen. Want hij heeft die naam verworven die hem toekomt. Wij zeggen wel eens, het paradijs hebben wij verloren en het paradijs komt terug. Christus zijn gebed, het hoge priesterlijk gebed. Weet wat dat nog? Vader, wilt u mij de heerlijkheid geven die ik had voordat ik naar deze wereld kwam, die ik had toen ik bij u was? Weet u die uitspraak nog? Johannes hoofdstuk 17. Maar de Vader geeft hem meer dan dat. Christus is rijker dan ooit tevoren. Zo zou het bij ons ook zijn. Wij zullen meer zijn dan Adam in zijn natuurlijke staat voor de zondeval. Oh, wat zullen wij zeggen? Wij gaan Christus belijden als Heer. Kijk maar eens. De hemel en de aarde en alles wat onder de aarde is. En alle tong zal belijden. Jezus Christus is Heer. Maar dat deed Adam niet. Maar dat doen wij. Omdat de Vader hem de naam boven alle namen gegeven heeft. Omdat de Vader gezegd heeft, jij gaat naar de aarde. En de Zoon heeft het in volledige gehoorzaamheid gedaan, is mens geworden, is doelloos geworden. Daarom krijgt hij de naam boven alle namen. En wat lezen we dan in Openbaring hoofdstuk 19 als Christus terugkomt? Wat voor naam had hij ook alweer? Ja, maar hij had een naam die niemand wist. Is het niet zo? Hij droeg de geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. Waarom? Hij is de enige die te horen krijgt. Een naam boven alle namen. die volgens mij niet eens op papier past. En dan geeft hij inderdaad een uitspraak van koning der koningen en heren der heerscharen. Nou, dat getuigt dus inderdaad van zijn positie. De heer der heerscharen betekent dat hij in de top staat van alles en alle gezag. En heerlijkheid en glorie en eer worden hem gegeven. Als mens. En als God. Ik hoop dat de menswording van Christus enigszins gestalte krijgt in uw gedachten. In de mijne zeker. We zijn hier nog niet af. Dit is de bird's eye view. Van beginnend tot het eind. En ik kan u zeggen, aan het eind, dan begrijp ik dat Christus meer heeft dan aan het begin. En helemaal aan het eind, wat doet Christus dan? Dan geeft hij alles aan de Vader. Openbaring of 1 Korinthe 15, opdat de Vader alles in allen is. En de Vader heeft alles aan de Zoon onderworpen behalve zichzelf. Dat kan ik niet, want de Vader onderwerpt alles aan Christus. En Christus krijgt het allemaal. En hem is gegeven. Alles. Ook zijn bruid. Niet alleen zijn bruid. Christus krijgt meer dan alleen zijn bruid. De gemeente. Hij heeft een naam gekregen. En een positie. En heerlijkheid. En eer. En glorie. Dat we ons niet voor kunnen stellen. Wel, ik zou zeggen, als dit de Christus is die u kent, geprezen zij de Heer. Leer hem kennen in zijn mensheid. Leer zien op zijn mensheid, zodat u zich met zijn mensheid kan vereenzelvigen. Elk onderdeel wat voortvloeit uit het leven van Jezus in zijn mensheid, als mens heeft directe toepassing op ons. Alles. Hij moest gehoorzaamheid leren. Hij wandelde onder leiding van de Heilige Geest. Hij bestudeerde de Schrift. Wat een toepassing. Verlustig je in Christus. Hou hem als enige object voor ogen. De liefde voor Christus moet zo groot zijn dat het lijkt alsof ik mijn vrouw gewoon haat. Mijn moeder die zei van de week van ik ben lijkt wel een slechte vrouw geweest, want ik huil niet om mijn man. Ik huil om dankbaarheid wat de Heer voor ons gedaan heeft. Dan denk ik, maar dat is exact wat juist een goede vrouw zou moeten doen. Een goede vrouw heeft geen schouder nodig om op te huilen. Als ze alleen komt te staan, of een man, die heeft een kolossaal beeld nodig van Christus en zijn mensheid. Als u hem niet kent, als uw persoonlijke verlosser, als u hem niet kent als mens die aan dat kruis gestorven is in uw plaats, dan bent u werkelijk verloren. Dan is er geen enkele gram genade na de dood. Dan is het dat u voor uw fysieke dood moet betalen, voor uw geestelijke dood en u zult eeuwig dood zijn. En dood betekent niet dat u niet leeft. U bent in uw volle bewustzijn onder de brandende toren van God, omdat u de mens Jezus Christus, de middelaar, niet hebt aangenomen. Vlucht naar hem. Doe het nu. Denk niet dat je binnen bent, op het ticket van je ouders, op de doop die je ondergaan bent. Doe het nu, vlucht naar hem. Want er is maar één middelaar gegeven tussen God en mens. De mens, Christus Jezus. Vader, ik dank u voor deze tijd. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo volmaakt mens was. Dat we ons zo kunnen vereenzelvigen met u. En doe in ons wat zo noodzakelijk is om meer op u te gaan lijken. In uw naam, Heer Jezus. Amen.